Goeiedag, fijn dat je kijkt. Dit is Awareness TV. Zoals je van mij gewend bent, ben ik nooit alleen in de studio. En ook vandaag is hij er weer bij mij aan tafel. Percy Dents, goedenavond.
Goeiedag, Patricia. Ja. Fijn om er weer te zijn natuurlijk.
Absoluut, absoluut. En ook vandaag hebben we weer veel te bespreken, denk ik.
Jazeker.
Ja. En waar gaan we het dan over hebben vandaag? Zoals jullie weten, voor degenen die eigenlijk de afgelopen jaren naar ons gekeken hebben, is er zo verschrikkelijk veel gesproken. En Percy en ik hadden de koppen bij elkaar gestoken en we zeiden, we willen de systemen uitdiepen. Maar wil je uiteindelijk de systemen echt uitdiepen? Wil je oplossingen zoeken? En misschien willen we helemaal geen oplossingen zoeken, want awareness staat voor bewustzijn creëren. En vanuit bewustzijn creëren, creëer je uiteindelijk je eigen zelfredzaamheid. Op welke manier dan ook. En Percy heeft ons de vorige keren eigenlijk aangenaam verrast met heel veel wijsheden. Maar vandaag wil ik daar nog een klein tufje, en ik zeg met recht tufje bovenop doen, Percy, want ik wil het met je hebben over het systeem, over hetgene waar wij in deze wereld eigenlijk voor leven, het rups je nooit genoeg syndroom.
Ja, wat moet ik daarover zeggen, Patricia? Daar is natuurlijk heel veel over te zeggen.
Daarom dacht ik, laten we daar eens een keer over hebben. Want in één keer vielen bij jou en ik gewoon, nou, het waren geen kwartjes, het waren rijksdaalders, die ook al niet meer bestaan. Maar
we hebben binnenkort helemaal geen contant geld meer, maar dat is een heel ander verhaal. Goed, continue. Ja.
Rups je nooit genoeg. En waarom? Omdat het is nooit goed genoeg. En of je nou als kleine peuter een snoepje krijgt, of je nou als oud iemand helemaal op bent en nog zegt, en ik wil niet sterven. Het is nooit goed genoeg. Het stopt nooit. Er is altijd de veronderstelling van meer, of heb ik iets gemist, of ja, en ik dacht bij mezelf samen met jou, nou, laten we daar vandaag nou toch nog eens wat dieper naar kijken.
Dat vind ik een heel goed plan, Patricia. Het is niet het meest gemakkelijke onderwerp om te bespreken, omdat het vanuit mijn visie ook eigenlijk twee kanten heeft.
Absoluut.
De ene kant is de meest herkenbare kant voor iedereen. En dat is het rupsje nooit genoeg in het geldsysteem. Mm-hmm. En in dat systeem is het logisch dat wij deze houding hebben en is het ook noodzakelijk om die houding te hebben, omdat nou eenmaal de basis van onze economie gebouwd is op een principe dat zegt dat om te vergroten in welvaart of welvaart die je wilt behouden, mm-hmm, er steeds meer geconsumeerd zal moeten worden. Mm-hmm. Nou, als rupsje nooit genoeg geen honger heeft, wordt er niet geconsumeerd. Snap je? Dus dat is één kant van het verhaal. Dus het systeem is ook zodanig ingericht dat we constant worden geprikkeld om meer te willen.
Ja.
En zo houden we ook een bepaalde mate van welvaart in stand. De andere kant van het verhaal, die ik eigenlijk persoonlijk een stuk interessanter vind, dat is de kant van het verhaal waarbij we het gaan hebben over om zo dicht mogelijk bij de essentie van dit bestaan te komen. Dus je hoort al waar dit gesprek naartoe gaat.
Ja hoor.
Om zo dicht mogelijk bij de essentie van dit bestaan te komen. Om zo dicht mogelijk bij de schepping te komen. Waar zijn we? Wie zijn we? En zo dicht mogelijk bij de schepper te komen. Is het ook nooit genoeg als het gaat om de hoeveelheid ontzag en nederigheid die we aan de dag moeten leggen. Want een gebrek aan nederigheid voor wie we zijn en waar we zijn, dat werkt als een gesloten deur voor je ontwikkeling naar de essentie van dit bestaan.
Mm-hmm.
Want daartoe moet je alle poorten openen. En de poorten openen betekent je nederig opstellen en met ontzag naar de schepping kijken. Nou, dan hoor je me al twee dingen zeggen. Nederige opstelling en met ontzag naar de schepping kijken. En de nederige opstelling, heb ik het over de nederige opstelling ten opzichte van de schepper. Want we gaan er ten eerste al van uit dat we de schepping erkennen. Hè? Mm-hmm. Dat is mijn uitgangspunt. Dus een ander uitgangspunt, dat wil ik het nu ook niet over hebben. Want dat wordt dan allemaal veel te ingewikkeld. Die nederigheid heb je nodig als routeplanner om dichter bij de essentie van dit bestaan te komen. Want die nederigheid is gekoppeld aan het ontzag voor de schepping als zodanig.
Ja.
Dus als wij geen ontzag hebben voor wie wij zijn als wezens en waar wij zijn hier op dit aardplat, als wij daar geen ontzag voor hebben, dan zullen we natuurlijk ook niet geprikkeld worden om er meer over te weten te komen en ook vol ontzag te kijken naar wie we eigenlijk zijn en waar we eigenlijk zijn. En op dat pad is er ook een rupsje nooit genoeg wat mij betreft. En dat is het juiste rupsje nooit genoeg. Want wij zullen nooit genoeg nederigheid en ontzag aan de dag kunnen leggen gedurende 100 jaar. Laten we zeggen dat iedereen 100 jaar zou leven. Om dan in die 100 jaar tot de essentie van wie jij bent en waar je bent te komen. Maar je kunt wel een heel eind komen.
Ja, absoluut. Ik denk dat dat zeker mogelijk is. Als je het hebt over het concept van rupsje nooit genoeg, dan hebben we het over de economische belangen. Ja. Als ik jou zo hoor, dan zie ik eigenlijk twee facetten. Ik zie aan de ene kant het mens zijn. Het mens zijn vanuit de spirit, dus de ziel. De ziel in het lichaam. En aan de andere kant zie ik dus de economie. En daarvan zie ik het mens zijn vanuit het fysieke wezen. Dus vanuit wie ben je, wat presteer je en wat kan je betekenen voor de maatschappij als zodanig. Als je dan ook kijkt naar de vele wereldreligies, Persie, dan zie je dat heel veel mensen wel degelijk aan de ene kant op zoek zijn, hè, naar van de reden voor dit bestaan, maar het vervolgens eigenlijk met hun ogen dicht per direct uit handen geven aan een ander. Zo van, nou, jij hebt het onderzoek gedaan, ik volg jou. In grote getalen volgen mensen anderen. Om dan in de essentie vaak dat je nog niet echt weet van wie jij dan zelf bent.
Weet je wat het is, Patricia? Jaren geleden heb ik daar een keer in een radio-awareness-uitzending iets over gezegd. Want toen hadden we volgens mij de week van de religie of iets dergelijks.
Ja, dat zou kunnen, ja.
Dat is een behoorlijke tijd geleden.
Ja, want we werkten toen met thema's.
We werkten toen met maandthema's zelfs, volgens mij.
Ja, dus dan absoluut.
Daar heb ik het 4 weken waarschijnlijk over gehad. Kijk, die twee rupsjes die zijn eigenlijk tegengesteld aan elkaar. Hè? Om dat er maar weer even bij te pakken. Want het rupsje in het economische systeem, die vraagt qua kwaliteiten het tegenovergestelde van wat het rupsje nodig heeft om de essentie van dit bestaan te leren kennen.
Mm-hmm.
Begrijp je? Die twee zaken werken elkaar in feite tegen. En nou hebben wij natuurlijk vrije wil als mensen. En nou is het aan ons de keus om te kijken, waar kiezen wij dan voor uiteindelijk?
Mm-hmm.
Ik ben net naar de kapper geweest, zoals je ziet. En dat was heel leuk. En mijn kapper die stelde mij een vraag. Hij zei, luister, hoe ga jij nou om met, in het algemeen met mensen? Want ja, je hebt natuurlijk ook altijd moeilijke mensen in je omgeving. Mensen die je soms kunnen slopen. En met wie je eigenlijk niet wil omgaan, maar je bent gedwongen om met ze om te gaan.
Mm-hmm.
En hoe doe je dat dan, in godsnaam? En toen legde ik hem ook uit van het belangrijkste is in dit opzicht om te bepalen, punt 1, wie jij wilt zijn en hoe jij in dit leven wilt staan als mens. Wil jij vriendelijkheid en harmonie om jou heen ervaren?
Mm-hmm.
Dan is dat wat jij moet uiten, wat jij moet geven. Dus ik zei tegen hem, als iemand vervelend tegen je is, dan ga je er niet een schepje bovenop vervelend. Als dat ene rupsje nooit genoeg. Maar wat doe je? Je gaat erop reageren met vriendelijkheid, hartelijkheid. Om die harmonie die jij al met jezelf hebt verder te verspreiden.
Ja.
Die komt natuurlijk niet als jij ook lik op stuk beleid gaat voeren. Wat diegene net tegen jou heeft gedaan.
Ja.
En dat is iets, daarvan merk ik in de praktijk, dat mensen dat heel erg lastig vinden en heel erg moeilijk vinden. Want het rupture nooit genoeg in het geldsysteem heeft ook als basis concurrentie. Strijd.
Ja, absoluut. Je moet altijd de beste zijn. En als je de beste niet bent, ben je een loser.
Precies.
En dat begint al, als je net uit de buik komt. Want je bent, je kan het wel, je bent weegt genoeg, je weegt niet genoeg. Nou ja, het is een eindeloos verhaal.
Kijk, en daar begint dus het disrespect voor de schepping al, wat mij betreft. Want wie bepaalt hoe genoeg jij bent? Waar staat dat geschreven? Is dat in beton gegoten? Hoezo? En er zijn zat voorbeelden te noemen waarbij mensen niet aan deze voorwaarden voldoen. En toch ook hele gezonde mensen worden en goed opgroeien. En dan is het voor de artsen op zo'n moment een miracle, een wonder. Ik bekijk dat anders. Ik zeg dan, wij weten blijkbaar nog lang en lang niet genoeg van de schepping. Dus waar we zijn en wie we zijn. Mm-hmm. Om daar een goed oordeel over te kunnen geven. Dus het beste wat we eigenlijk kunnen doen qua levenshouding, ongeacht onze omstandigheden, is steeds erop gericht te zijn om zelf hier deuren te openen in je hoofd. Om zelf steeds meer realiteit te kunnen ervaren. En je kunt niet meer realiteit ervaren als jij niet steeds meer vooroordelen over die realiteit weghaalt.
Mm-hmm.
Voor jezelf. Begrijp je wat ik bedoel, zeggen daarmee?
Ja.
Dus, en dat is een manier van ontwikkelen. Dat is een manier van honger creëren bij jezelf. En wat mij betreft hoef je daar inderdaad nooit genoeg van te hebben. Die eindeloos door kan gaan en waarbij je eindeloos meer te weten kunt komen over hoe werkt het menselijk lichamelijk systeem, hoe werkt het geestelijk systeem, hoe werkt het brein. Ik bedoel, laten we nou toch eerlijk zijn, Patricia. We weten al lang met z'n allen dat we nou meer niet weten dan dat we wel weten. Ik bedoel, er is geen wetenschapper die dat ooit zou ontkennen.
Mm-hmm.
Dus hoe kan het dan dat vandaag de dag onze houding ten opzichte van onszelf, elkaar en onze omgeving, daar helemaal geen reflectie van is.
Maar dat
Want onze
is
houding is eentje van arrogantie.
Daarom.
En maakbaarheid.
Ja.
En de schepping leuk. Het is, laten we het er maar op houden dat het een toevallig ongeluk was. En dat kunnen wij verfijnen, verbeteren. Al naar gelang we dat zouden willen.
Ja, en vervolgens zie je dus dat, hè, daar hebben we het al heel vaak over gehad, dat de systemen van de maakbaarheid volledig in duigen vallen. Dat zie je aan alle kanten gebeuren. En mensen houden dan alsnog krampachtig vast aan het principe van rupture nooit genoeg. En dan hebben we zeg maar rupture nooit genoeg 1, dat is het materiële. En we hebben dan dus de andere kant. En dat is dus echt de reis naar binnen. En het acceptatie. Kijk, jij bent, we hebben jou jaren geleden.
Voordat je verder gaat, mag je hier even iets op zeggen?
Graag.
Want kijk, dit voorbeeld wat je noemt is namelijk een heel mooi voorbeeld. Want we hebben in onze taal verweven, in de oude taal verweven. Mm-hmm. En laten we daarom alsjeblieft ook onze taal eren. Hebben we een uitspraak die zegt, hoogmoed komt voor de val. En wat jij nu beschrijft met wat er aan het gebeuren is, is eigenlijk de val. En ik draai het dan om. Ik zeg niet hoogmoed komt voor de val. Maar ik zeg dan, als wij merken dat wij in de val zitten, dan kan het niet anders zijn dat het vorige station het station hoogmoed was. Begrijp je?
Ja, ik begrijp.
Die twee zaken staan onlosmakelijk met elkaar in verband. Dus het tweede wat je noemde is mensen houden de krampachtig aan vast. Nou, stel jij nou voor dat jij van een heuvel afvalt, dan zal jij toch proberen krampachtig je vast te houden. Je zult je niet overgeven en zeggen van nou, ik zie wel waar ik land.
Nee.
Ja, dat is nou eenmaal hoe wij dat doen.
Ja, dat klopt. Dat is hoe wij dat doen. En
maar begrijp je waarom ik dit zeg? Dit is weer,
ja.
Dat is weer die hoogmoed, het disrespect, die voor wie we zijn en waar we zijn, die tot gevolg heeft dat wie we zijn en waar we zijn totaal met de grond gelijk worden gemaakt.
Ja, want het is onvermijdelijk dat we van de heuvel afvallen.
Ja, dat is onvermijdelijk.
Het is alleen maar de vraag wanneer en hoe val je van de heuvel. Maar je gaat er vanaf vallen.
Ja, en in welke hoedanigheid ervaar jij dan die val? Hoe zit het met jouw eigen bewustzijnsniveau?
Ja, en dat is hetgene waarom ik het zo belangrijk vind om hier vandaag over te spreken. Wat je ziet hè, bij kleine kinderen al, dat het er wordt echt alles aan gedaan om alleen maar te stimuleren van
meer.
Je moet beter op school, je moet beter dit, je moet liever, je moet dat, je moet zus, je moet dat. Het is allemaal bam. Terwijl er op helemaal bijna nauwelijks ruimte is voor het kind, gewoon voor de mens.
Voor de schepping, om te eren hoe mooi het is wat er is.
En gewoon wie jij bent en dat je ook gewoon mag zijn. En ik vind vooral ook in deze tijd...
Hier gaat het al vaak fout, hè? Want voor wie jij bent. Maar wie ben jij dan?
Dat is dus...
Ben jij rupsje nooit genoeg in het geldsysteem? Of ben je misschien wel heel veel meer dan dat? En is dat aan jou de keuze om te bepalen wie je dan wel of niet bent? Weet je, dus dat gesprek hebben we al niet.
Maar dat zie je dus al, want...
Er zijn allemaal aannames.
Ja,
altijd,
kijk, wat je vaak ziet is dat bijvoorbeeld... er heel erg opgekeken wordt naar mensen die... De habit, nee, hoe moet ik dat zeg maar, die weten hoe ze rupsje nooit genoeg, hoe ze dat goed moeten doen. Dus die dan daardoor in het systeem heel goed doen. Maar vervolgens aan de andere kant, aan het andere stuk, het zielstuk, want ik denk dat dat goed is, voor bijna niet ontwikkeld hebben. Dus jij noemt het respect hebben voor de schepping of de schepper.
Dat ja, nederigheid dat voor de schepper de en nederigheid. Ontzag voor de schepping.
Ja, dus de nederigheid, maar ook niet de nederigheid voor het leven, dat nauwelijks ontwikkeld is. En jij hebt het aan het begin net gezegd, het staat dus blijkbaar echt haaks op elkaar.
En het kan ook niet als je er goed over nadenkt, want hoe kan jij ontzag hebben voor dit leven als je geen ontzag hebt voor de schepping? Want dit leven is het resultaat van schepping.
Maar,
die grondhouding klopt al niet.
Maar stel dan, hè, Percy, mensen zeggen, ja, maar ik ga toch naar de kerk?
Ja, maar dit heeft met de kerk niets te maken.
Nee, maar...
Ja. Ik weet waarom je die vraag stelt.
Ik wil dat wel benoemen, want ja. Ze zeggen, ja, maar je hebt het over de schepping. Ik ga toch naar de kerk, ik doneer, ik
ja, maar
ik
hoeveel mensen
dingen.
Gaan naar de kerk? Dat zijn er misschien wel... miljoenen of miljarden, en dan heb ik het over een specifieke groep mensen die naar de kerk gaat en die dan tegelijkertijd informatie uit de boeken die zij eren aan de kant schuiven en daar bijvoorbeeld de theorie van Darwin voor in de plaats zetten.
Mm-hmm.
En zeggen van ja, oké, dit universum is ontstaan door het gevolg van een Big Bang, maar God heeft die Big Bang gedaan. Ja.
Beetje onderhandelen.
Begrijp je wat ik bedoel? Onderhandelen met de realiteit, dat is weer dat maakbare.
Maar dat is weer,
zit je
dat
weer
wou ik net zeggen. Dan zit je weer in de maakbare realiteit.
Dus het heeft ermee te maken, denk ik, dat mensen zo vastzitten, letterlijk, in dit zeer en zeer beperkte geldsysteem. Het economisch systeem, dat er geen ruimte en energie en tijd is om iets buiten dat systeem te ervaren. Al ervaren we het natuurlijk wel, alleen we blokken het. En het rare ervan is dat juist het leven in dit geldsysteem, mm-hmm, een van de meest onnatuurlijk denkbare dingen is die je je zou kunnen voorstellen. Begrijp je? Het is het systeem zomaar bedacht en gecreëerd en geplaatst in de plaats van de natuur. Het is een nieuwe natuur die als het ware is gecreëerd. Die bepaalde eigenschappen bij mensen tot leven roept, aanwakkert. En andere eigenschappen, attributen die wij hebben, zoals een veelheid aan zintuigen, veel meer dan 5, dat allemaal probeert te doven of probeert uit te zetten of weg te stoppen.
Ja, ja, en dat gaat heel ver.
Dat gaat heel, heel ver. Ik heb daar ook in principe niet een mening of een oordeel over. Want nogmaals...
Nee, het is alleen maar een constatering.
We hebben allemaal een vrije wil. Dus we kunnen allemaal kiezen welke kant we op gaan. We kunnen allemaal kiezen waar we ons door laten leiden. Ik hoorde toevallig gisteren volgens mij een prachtig statement van iemand. Daar moest ik echt even over nadenken. Ik denk, verrek, dat had ik moeten bedenken. En dat ging erover dat... Er wordt heel vaak aangenomen dat het tegenovergestelde van liefde, wat zegt iedereen dan, dat is haat.
Ja, ja dat zeggen ze.
Precies. Maar deze persoon legde uit, nee, het tegenovergestelde van liefde is angst. Want liefde is vertrouwen en overgave en angst is daar het tegenovergestelde van.
Ja. Ja, dat had ik nooit zo mooi.
En dat vond ik heel mooi. En dus als je dan weer gaat kijken naar het beperkte geldsysteem waar Rupsje nooit genoeg in leeft.
Dat is angst.
Rupsje nooit genoeg leeft voortdurend in angst.
Ja.
Angst om tekort te komen. Angst om niet genoeg te zijn. Angst om de boot te missen.
Angst om kwijt te raken.
En allemaal niet reële angsten.
En terwijl we dat allemaal opnoemen... Voelt het die bekende die berg waar we het net over hebben, alsof al die angsten, alsof alles als een soort grote sneeuwbal, dat je uiteindelijk allemaal van die berg afrolt. Want het is een soort onvermijdelijk iets. En ik denk ook dat wij...
Het is wel iets waar je op elk moment dat jij daarvoor kiest en bereid bent te doen wat daarvoor gedaan moet worden om daar uit te breken, uit kunt breken.
Maar dat is het. Ik zeg vaak tegen mensen, wat is nu op dit moment je probleem? En dan zeggen ze, ja, maar zeg ik, nee, nu, in deze ene seconde. Ja, niks. Want er is niks aan de hand. En angst is slechts een...
Nou, daar hebben we het vorige keer over gehad. Dan kun je weer gaan kijken naar wat is nou iemands mindset. Daar kan je dan met die persoon naar gaan kijken. En dan komen we eigenlijk een beetje op wat ik dan doe als coach... Vanuit welke mindset ben jij tot de conclusie gekomen dat jij in deze angst zou moeten leven?
Ja.
Wat is jouw grondhouding? En klopt die grondhouding wel met de realiteit? Zullen we daar eens naar kijken?
Ja, maar dat is dus dan weer die ene kant van dat rupsje. Want die andere kant, op het moment dat je jezelf zou gunnen om in nederigheid te leven en gewoon te accepteren dat jij deel uitmaakt van de schepping, dan valt het weg.
Exactly
my
point.
En dan is er ruimte voor ware ontwikkeling.
Maar hoor wat je zegt, Patricia. Dit is een prachtige zin die je hebt gezegd. Ik ga hem vanavond weer opnieuw luisteren. En dat is dit. Je zegt twee dingen. Je zegt, als je het jezelf zou... gunnen om nederig te zijn. Nou, dat sluit nu al bij heel veel mensen die dit horen kort. Want nederig zijn zien heel veel mensen als iets negatiefs.
Ja, maar in het Engels... En het Engelse
wie
woord
gunt
humble.
Zichzelf nou iets negatiefs?
Ik vind het Engelse woord mooier, humble. To be humble. Weet je, is echt eigenlijk om je hebt, ik wil graag wat met je delen. Je hebt in het boeddhisme... heb je een van de Boeddha's, er waren er vele. Shakyamuni is natuurlijk dan de bekendste. En,
ik ken ze geen van allen, maar...
Nee, maar was een van de Boeddha's en die boog voor iedereen, uit respect. Dus als die langskwam, dan boog die. En mensen werden daar echt enorm boos over. Mensen verspuugden op hem en hij bleef uit respect, want hij boog uit nederigheid naar... Dus hè, je ziet het ook, het teken van namaste, dat is eigenlijk, ik groet jouw ziel. En dat was wat hij dus deed. En hij was niet meer dan dat. Hij had
en je ziel, jouw wezen is een ontzagwekkende schepping.
Ja, en dat was eigenlijk het enige wat hij deed. En ik kom zeker nog op zijn naam terug. Dat ga ik jullie laten weten. Is altijd zo, hè? Dan weet je het even niet meer. Maar dat is een verhaal wat nu ook naar voren komt. Dat ik denk van ja, nederig betekent niet onderdanig.
Dat ben ik met je eens. Alleen zo, dat is de vertaling die velen van ons in ons systeem hebben zitten. En daarom hebben we er zo'n aversie tegen. Maar dit is een mooi voorbeeld wat je geeft, want laat ik je dan dit zeggen. Voor heel veel mensen in de westerse wereld geldt dat sowieso, hè? Dus je wenst niet te buigen voor een ander mens.
Mm-hmm.
Maar je buigt wel voor de koning. Dus je buigt voor de koning, maar je buigt niet voor je moeder. Excuse me. Als je dan toch voor iemand wil buigen, buig dan voor je moeder.
Zij geeft jou te eten.
Nou, en zij heeft jou met een beetje hulp van de schepper natuurlijk het leven gegeven. Wat dacht je daarvan? Dus, begrijp wat ik bedoel? Dus
ja, ik begrijp het heel goed.
Die verhoudingen die zijn zoek, die zijn mis. Want die nederigheid, die weet je dan blijkbaar wel aan de dag te leggen voor de koning.
Of je buigt wel voor een hele bekende overbetaalde voetbalspeler.
Ja.
Maar je buigt niet voor je broer die er altijd voor je was, dag en nacht.
Ja, of voor een zwerver die veel meer uitdagingen dagelijks moet overkomen om een dag te maken dan jij. En die dus veel meer ontzag verdient dan jij.
En dat is nederigheid. Nederigheid is eigenlijk, is het niet gewoon slechts het herkennen en het erkennen van de ziel?
Vind ik heel erg moeilijk. Omdat ik persoonlijk nederigheid echt direct koppel aan de schepper.
Mm-hmm. Okay.
En ontzag aan de schepping. En de ziel hoort natuurlijk bij dit verhaal waar ik het dan over heb. Maar, en dat is misschien wel een beetje vervelend, Patricia. En er zullen ook best wel heel veel kijkers zijn die zeggen van, Gert, verdemme, ik heb hier helemaal geen zin in. En wat is dit voor vaag en raar verhaal? Dat kan best zijn, maar vanuit mijn visie is het nog altijd zo. En vanuit mijn levenservaring en waar ik tot nu toe ben gekomen. En met veel vallen en opstaan. Dat ik er, hoe langer ik hier ben, hoe meer ik tot de conclusie kom. Dat zonder nederigheid en ontzag voor de schepper en de schepping, kom je niet verder in het leven. Kun je alleen maar een grotere auto, een mooiere auto, een mooier huis, een groter huis, een mooiere vrouw of een tweede of een derde vrouw. En dan heb je het wel zo'n beetje gehad. Of een grotere boot en noem het allemaal maar op. Maar je komt niet dichter bij de essentie. Je gaat niet meer lagen van dit leven zien en daardoor verwonderd kunnen raken en daarvoor in ontzag kunnen komen. En wat ik ook net tegen mijn kapper zei, van luister, mijn levensvisie is dit. Als ik hier dan toch geweest ben, wil ik aan het eind van mijn leven tenminste weten, ongeveer, voor zover me dat gegeven is om daarachter te kunnen komen, wie ik ben en waar ik geweest ben. En wat wij tegenwoordig hebben is, weet je wat, als we dat wie ik ben en waar ik geweest ben zo beperkt mogelijk maken, dan zijn we daar klaar mee en dan kunnen we lekker geld gaan verdienen. Oké.
Okay. Ja, ik wilde nog wat...
Weet je, dat is voor mij geen... Ik kan dat soort discussies niet aan. Het heeft voor
nee,
mij niet
maar, dat, maar dat snap ik. Maar dat is natuurlijk gewoon de enige conditionering die geleerd wordt. En wat ik nog wilde zeggen is over die mooie auto en allerlei dingen. En op het moment dat je dat allemaal bereikt hebt, dan komt de andere kant van de medaille. Dan komt de angst.
Ja. Om het allemaal weer kwijt te
want
raken.
Want dan komt angst. Want je hebt niet gewerkt aan nederigheid en acceptatie. Dus dan komt er angst. Dan komt er ontevredenheid.
Ja.
Dan komt er rupsje nooit genoeg. Die komt in alle facetten. Want die blijft als een hongerige rups. Blijft die altijd maar aan je knagen, letterlijk.
Je kunt je eigen beker alleen van binnenuit vullen.
Ja, maar je kan hem ook alleen maar van binnenuit dus kapot maken.
Ja.
Ja. Dat is dus het stukje van loslaten en uiteindelijk ook zeggen, oké, dit is het.
En, de wil vooral loslaten.
Ja, en waar ik ook heel graag met de kijkers en wat ik heel graag wil delen, als jij dat goed vindt, is dat wij maken al jaren awareness. Er zijn sommige mensen die ons volgen, sommige mensen kijken misschien voor het eerst. De manier hoe wij spreken, waar jij het ook over hebt, ook dat komt met verantwoordelijkheid. Ook daarin...
Een hele grote verantwoordelijkheid waar we ons natuurlijk heel erg bewust van zijn. Hè? Mensen denken wel eens van, oh, die zitten gezellig daar lekker een half uurtje of een uurtje te keuvelen. Maar voor mij is dat het absoluut niet. Ik ben zelf heel erg bewust constant bezig om meer van mezelf en dit leven en de ander te weten te komen. Ik ben constant bezig om datgene wat mij tegenhoudt van meer nederigheid voor de schepper en meer ontzeg voor de schepping, om dat te ontmantelen, zodat ik dat los kan laten. En dat betekent dus ook dat ik me er zeer bewust van ben dat elk woord wat ik spreek en elke gedachte die ik denk, consequenties heeft.
Ja, absoluut. En ook wat je zegt, het maakt niet uit. Er is hoe dan ook geen oordeel op wat je wel of niet doet. Waar we het vandaag echt over hebben, is alleen maar een constatering.
Nou, als dat rupsje van binnenuit een knagend gevoel heeft van de missies, er ontbreekt iets, dan probeer ik nu uit te leggen waar dat gevoel vandaan komt en in welke hoek je het ook zou kunnen zoeken, mits je dat zou wensen. En ik voeg daar altijd aan toe, ik zou niet weten waarom je dat niet, waarom zou je niet meer willen weten over wie jij bent en waar je bent? Waarom zou je zeggen, ja, ik weet nu genoeg?
Ja, dat is een goeie. Ik las vanochtend een post van...
Snap je? Dan is het wel genoeg. Maar als het gaat om de materiële honger en alle andere dwangmatige behoeftes waardoor mensen zich laten prikkelen, dan is het nooit genoeg. Dan is het wel acceptabel dat het niet genoeg is. Dan mag je wel doorgaan voor de volgende ronde voor een mooiere auto in een groter huis. En dan zal niemand tegen je zeggen van, goh, waar ben je mee bezig? Maar als je diezelfde levenshouding hebt ten opzichte van de schepper en de schepping. Ik wil mijn schepper leren kennen en ik wil de schepping leren kennen. Ja, dan ben je al gauw te lang bezig. Dan ben je daar al gauw je tijd door aan het verspillen. Want dan is de eerste vraag, wat levert het je op? Ik weet nog wel, ik weet niet of jij dat nog kan herinneren van jaren geleden, dat mensen aan ons vroegen bij All Worders.
Ja, wat is jullie verdienmodel?
Wat is jullie verdienmodel?
Ja, dat was een goeie.
En ik heb nog steeds collega's van mijn laatste job die zoiets hadden van, oh, hè, maar dus, en je wordt daar niet voor betaald. Maar waarom doe je het dan?
Ja. Ik zei net van, ik zag vanochtend een post. Daar wilde ik nog even op terugkomen. Omdat dat was alles wat jij nu ook over dus eigenlijk de oneindigheid van het leven. Dat we gewoon totaal helemaal niks weten. En dat was heel mooi uitgeschreven in ook over de oceanen en de plek waar we zijn. Nou, daar hebben we het ook al eerder over gehad. Daar gaan we vandaag niet verder op in. Maar wat jij ook, maar ook dan dus soms gewoon dingen doen voor een ander. En echt werkelijk uitzoeken wat jouw ware plek hier is. In plaats van in plaats van alleen maar te denken van, als mijn huis niet groter is, dan ben ik niet worthy. Is het niet goed.
Maar het mooie is, het zit natuurlijk in ons verankerd. Dus terwijl Rupsje nooit genoeg in het geldsysteem steeds meer probeert te verkrijgen, komt dat rupje steeds grenzen tegen en conflicten tegen en uitdagingen tegen en muren tegen die beslecht moeten worden. En dat zijn de momenten dat je uitgenodigd wordt om je wereld, je visie te verbreden.
Ja, absoluut.
En de wereld verbreden is je visie verbreden. Dus materieel vermeerder je niets, maar hier haal je grenzen weg, zodat je meer kunt ervaren.
Ja, Je ziet het ook, hè, met mensen die bijvoorbeeld langdurig in gevangenschap leven. Dat op het moment dat ze dus mentaal sterk zijn, dat ze weten dat ze in hun eigen leven hier, in hun geest, dat daar een hele andere wereld is. En precies, dat losstaat van waar je bent. En dat zijn echt twee verschillende facetten.
Dat zijn twee verschillende facetten en het is eigenlijk een heel mooi voorbeeld, omdat zonder dat wij dat in de gaten hebben, in dat geldsysteem leven wij in voortdurende gevangenschap en angst.
Altijd, ja. En dat is echt tot slot.
En allemaal hebben we uit onze ervaring ervaren dat meer spullen dat niet weghaalt.
Nee.
Dus er moet iets anders gebeuren.
En uiteindelijk is het dan om dus de ketenen te verbreken. En dat zit ook in datzelfde systeem. Want dat rupsje kan alle kanten op. Namelijk een vlinder worden.
Ja, maar dat, weet je, dat is natuurlijk een hele pijnlijke natuurlijke transformatie die plaatsvindt in de natuur. En dat is het voor ons mensen natuurlijk ook. Maar dan kom je weer op het volgende punt en dat is pijn, hoe jij dat beziet, hangt weer af van de definitie die jij daaraan geeft. En die definitie, daar zitten weer oordelen aan vast. Dus het zit allemaal hier.
Het zit altijd in de geest.
Ja.
Het zit altijd in de geest.
Daarom, volgens mij was het vorige uitzending dat ik zei van er is maar één belangrijk fenomeen om te leren beheersen en controleren in dit leven. En dat is dit bij jezelf. Dat is je guide. Dat bepaalt hoe jij dit leven ervaart. Niet de omstandigheden. Niet je materiële omstandigheden bepalen hoe jij dit leven ervaart. Maar de ruimte die je hier hebt. Die bepaalt dat. En ruimte hier gaat nooit komen zonder nederigheid en ontzag voor de schepper en de schepping in mijn visie. En zodra ik tot een andere conclusie kom, zal ik die ook graag met je delen. Maar tot nu toe wordt deze conclusie voor mij alleen maar versterkt met de dag. Terwijl ik je moet zeggen dat ik niet religieus ben opgevoed en ook niet religieus leef. En ook niet zou kunnen bedenken welke religie ik dan zou aanhangen. Dat staat hier los van.
Ja.
Dat zijn weer systemen.
Dat zijn ook weer systemen. Percy. Dens, dankjewel.
Alsjeblieft, ik hoop dat we er een beetje chocola van hebben kunnen maken.
Ja, dat hoop ik ook. Maar dan zou ik zeggen tegen de mensen, kijk hem gewoon gerust nog eens een paar keer over.
Ja, begin is gemaakt in ieder geval.
Ja, zeker. Ik wil jou en u ook weer bedanken. Het was weer een uitzending om over na te denken. Ik wens u een hele fijne dag toe en we zien en spreken elkaar snel weer. Dag!